tekst worden voor deze morgen, deze avonduren, vindt u in het u gelezen schriftgedeelte Openbaringen 22, het 17e vers. Openbaringen 22, vers 17, waar het woord des Heren aldus spreekt en de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Tot zover. Overdenken wij met elkander het getuigenis van de geest en de bruid in de eindtijd. En dan wel te verstaan, de eindtijd, dat wil niet direct zeggen de laatste jaren of de laatste eeuwen. Maar naar Bijbels oordeel leven wij vanaf het ogenblik dat Christus ten hemel gevaren is in de eindtijd. Het woord houdt geen rekening in die zin met het feit of de aarde nog 1000 of 2000 jaar of 3 zou bestaan. Het is de eindtijd die aankomt reeds met de komst van Christus in het vlees. Van nu af aan zult gij de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Zijn eerste komst is daarom ook een profetie en een versterking des geloofs dat hij, die vlees en bloed aangenomen heeft uit de maag Maria, dat hij wederkomen zal om zijn kerk te verlossen en alle vijanden voor eeuwig weg te doen. Vandaar ook dat in het Oude Testament de tekening van die eindtijd, die nieuwtestamentische bedeling, zo heerlijk voorgesteld wordt, dat je menigmaal je afvraagt, dat lijkt er toch niet zo op. Als je die profetieën van die profeten leest over de messiaanse tijd, dan wordt het zo hemels voorgesteld dat je je af zou vragen, ja, waar slaat dat nu eigenlijk op? Op het eeuwige hemelleven of op de nieuwtestamentische bedeling? En aan de ene kant zeg je, het slaat op de nieuwtestamentische bedeling. En aan de andere kant zeg je, ja, maar zo is het toch in heel de nieuwtestamentische bedeling nog nooit geweest. Zo heerlijk. Totdat geen maan meer schijnt. Zijn naam zal van geslacht tot geslacht voortgeplant worden. Als je dat nou eens zo ziet op de massa van deze wereldbevolking, zeg ja, dan is toch uiteindelijk Gods volk. Zelfs al zou je alles wat in naam protestant heet bij elkaar tellen, alles, dan zou dat nog maar een hele kleine minderheidsgroepering zijn, vergeleken bij al de anderen. Ga dan nog eens rekenen vanuit het gezichtspunt Gods levende kerk. En je leest dan die profetieën, en als je nu zegt, het was vroeger zo'n goede tijd, ik weet, de tijd wordt donkerder, maar als je de preken van de vader leest, of sommigen die ook dan een opsomming geven van de toestanden uit hun dagen, dan zeg je, oh, toen was het ook al strijd en zonde en ongerechtigheden. toen schaamde men zich ook niet om uit Gods woord zich begevende de kermis te bezoeken, te dansen in het openbaar, te drinken in de herbergen op zijn dag, waar naar zijn naam genoemd. Allerlei dingen kun je ook van lezen, ook van 200, 300 jaar geleden. En ja, als je dan nog in die bloeitijd, toen het woord Gods met kracht in ons land voortbrak, en je leest dan vaak wat daar ook allemaal onder zat, dan zeg je, ja mensen, het is altijd een strijd geweest. In de eindtijd, ja, als het op een einde aangaat, dan komen de geesten meer openbaar. Maar het is een openbaring van wat er reeds in beginsel was. Was. Wat hem wederhoudt, weet gij. Maar de geestelijke dood die over alle mensen gekomen is, die was 200 of 300 jaar geleden niet minder. Alleen de remmen gaan langzaam los. Maar het is niet zo dat de mens slechter geworden is als dat hij reeds was. Want hij is en was door en door dood en levende in het kwade. Als je dan die schone oud-testamentische schilderingen leest van de messiaanse bedeling, dan moet je of denken dat die tijd nog voor ons ligt, dat er een algehele, maar dan over heel de wereld, een zodanige reformatie komen zal, dat miljarden mensen tot God zullen bekeerd worden. Want de kennis zal op de aarde, de kennis des Heren zal er zijn gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Of, en ik geloof dat laatste meer, dat eigenlijk de Heilige Geest, de Bijbelschrijvers, tussen de eerste en de tweede komst van Christus praktisch geen tijd meer zien. Het is de bedeling tussen Pinkster en Loofhutte. Het bijeenrapen van de oogst. Maar de schrift spreekt niet meer zoals in het Oude Testament. In dat dit moest gebeuren en dat hij zou nog geboren moeten worden. De Heer Jezus, dat is, dat middelpunt zijn we gepasseerd. Nu gaat het om het eindpunt. En daarom geloof ik dat de Heilige Geest als het ware het leven van de nieuwtestamentische bedeling voor Gods kerk alreeds tekent in het hemelse perspectief. Zoals de Heer Jezus zei, van nu aan zult gij de Zoon des Mensen zien, komend op de wolken des hemels. Want ook in het oordeel is het zo, als je leest hoe Amos of Joël een sprinkhanenplaag beschrijft als een oordeel Gods. Moet je eens lezen, dat is onbegrijpelijk, zo duidelijk, zo dat die man dat schrijft in Joël 2, meen ik en 1. Hoe die held klagelijk zal schreeuwen. Hoe de zon verduisterd wordt. Hoe die sprinkhanen als een slagorde oprukken. Als paarden ten strijde uitgerust. In hele wolken het zonlicht zullen bedekken. O, die dag. Dood klimt in de vensteren. Als je dat leest, dan zeg je, de woorden waarmee de profeet dat tekent, die doen denken aan het allerlaatste oordeel. En dat is ook zo. Want ieder oordeel van begin der schepping aan is ook van God die de ten oordeel komende is. Voel je dat ieder oordeel, ook die sprinkhanenplaag, ook die oordelen die de profeten zagen, die met zulke ontzaglijke woorden getekend worden, net alsof je zegt, nou ja, maar er kwam toch ook voor dat volk weer een andere tijd, dat de Heere ze terugbracht en dat hij met zijn zee, ja, dat is waar. Maar juist omdat ieder oordeel iets in zich bergt van het laatste oordeel, begrijp je? We spreken van het laatste oordeel, maar de verworpene is nooit onder het oordeel uit, de mens der zonde. Die is nooit onder het oordeel uit, dus die is gestaag onder het oordeel. Dat die tijdelijk, niet zaligmakend, betrokken wordt, omdat God alles in stand houdt om Christus wil. Dat om Christus wil de zon weer schijnen, is gaan schijnen. En de vogels zijn gaan zingen. Dat betekent nog niet dat dat oordeel weg is. Helemaal niet. Je zou haast zeggen, zo iemand loopt ook onder die wolk. Waarvan Paulus getuigt dat ze alle onder de wolk waren. En alle door de zee zijn doorgegaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat het oordeel opgenomen, weggenomen is. Van Jacob lees je. De schuld uws volks hebt ge uit uw boek weggedaan. Maar heb je dat ooit wel eens gelezen in de zin van wat er tegenover staat? Nooit. Voel je dat Gods woord daarin zo onderscheiden spreekt? En nu is dit het getuigenis, noemden wij, van de geest en de bruid in de eindtijd. Maar het wil niet zeggen dat het alleen in de laatste dagen zal zijn of jaren. Want als we het zo zouden beoordelen, dan zou het wel eens kunnen wezen dat het in de eindtijd zeer bedekt is geworden. Zoals we lezen van de 5 wijzen en 5 dwazen. Ze werden alles sluimerig en vielen in slaap. Maar we bedoelen daar meer mee, dat is het woord van de laatste bedeling aangaande de tweede komst, dat hij wederkomt om te oordelen de levende en de doden. Eerst was er een roepen in de oude kerk, kom, dat tot zijn tempel mocht komen die Heere die verwacht werd. En in de nieuwtestamentische gemeente is het niet meer de bede om de vleeswording, maar om de terugkomst van hem die hier zijn voetstappen al reden heeft gezet. En nou begint dat tekstvers begint te spreken over en de geest, het is dus een vervolg. Het is een vervolg van de tekening van het koninkrijk Gods en haar werkingen in de harten. En de geest en de bruid, houdt daar eens erg in. Er staat hier geschreven, en de geest en de bruid, dat is niet toevallig dat het zo geschreven staat. De geest is hier de Heilige Geest. De geest die van de Vader en de Zoon uitgaat. De geest die het uit Christus neemt. Het is die duur verworven geest, die levenwekkende geest, die bij de aanvang al op die chaotische aarde kwam, waar de wateren woest overheen kookten. Daar was de geest op de afgrond, levenwekkend. Daar was de geest als het ware, ja, die deze aardklom bedekte, onder zijn vleugelen broeden op de wateren. Als de geest die levenwekkend in de schepping aanwezig is. Die materie, die stof, het is niet zo zoals van vele leugenaars die denken dat er uit die materie leven ontstaan is, op zich. Nee, want zelfs die stof, die materie, die kan niet zijn zonder de geest. Want die steen, die molecuul, elk deeltje, of dat we in het grote of in het kleine zien, wordt bijeengehouden door Gods geest. Zo is het in de schepping. Wij weten niet hoe wij omringd worden door de geest, ook in zijn algemene werkingen, in standhouding. Dat kunnen we niet weten, omdat de geest zich nooit in die zin geheel en al aan de schepping onttrokken heeft, als dat zo was. Dan zouden we merken dat er geen huis kon blijven staan. Wij helemaal niet, maar zelfs een berg, die zou ontbinden. En het hele heelal zou ontbinden. Als de geest door wie al dat heil is voortgebracht, zijn adem inhield, dan vergaat alles. Tot de chaos. Zo is het in de schepping. En in de herschepping is dat nog sterker. Want van een steen is verwachting in die zin dat hij nog ter ere Gods blijft liggen waar die ligt. Dat die steen nog blijft zoals hij is. God kan er mee doen, zou je zeggen. Maar de mens is vijandig dood. Dat wil zeggen, hij ligt niet als een steen op de aarde, maar als iemand die bij de voordeur in verzet is tegen het leven. Want de geest is het leven. De geest is de vrede. De geest is de leven in standhouder en lekker. En nu in die geestelijke dood zijn we altijd in oorlog met het leven. Iedere zonde is een oorlogsverklaring naar de geest die geen lust heeft in zonde, in nijdigheid. Een mens weet niet wat hij doet. Hij gelooft het niet. Dat als de geest zijn adem inhoudt, is onze adem weg. Dan vallen we padoes dood op de grond. En we vallen eeuwig. Ja, nu heeft de Heer zijn geest uitgestort op de Pinksterfeest, op alle vlees. Dienstknechten en dienstmaagden, dat betekent op alle rangen en standen. Voorkeur hebben alleen de armen en de verachten en de onedelen. Als je over voorkeur wil praten. En hetgeen niets is. Krankzinnigen. En allerlei mensen die als wrakhout aan de kant van de weg terechtgekomen zijn. Daar zou je nog van kunnen spreken. Die hebben bij God een zekere voorkeur. Net alsof de Heer daarmee juist zijn grote genade en ontferming in wilde betonen. Omdat het aan alle kanten hopeloos was. Maar goed, dat is even een menselijk zeggen. Hoewel de Heer ervan spreekt hoor. Arme deze wereld heb ik uitverkoren, hetgeen niets is. Maar voor de rest, allemaal zijn we dood. En als er nu zou moeten staan. En de bruid. Of de mens, of de kerk, die zegt kom, dan zou je het wel vreselijk ongelukkig moeten hebben altijd, als je ervaren gaat dat je geestelijk een dode bent, als je dat gaat geloven. Ja, je kunt zeggen dat is leven, maar goed, zo wijs zijn we niet zo gauw. Maar als je nou gaat zien dat je een steen Gode verheerlijkender is, als die op zijn plaats blijft liggen, dan ik. Wanneer ik loop, spreek, doe, denk, leef, slaap, eet, dank, bid. Dat is wat. Dat die steen een zeer bevoorrechte positie neemt. Want dat ik een heilloos poort. Trek op al mijn wegen, in al mijn, door al mijn wegen en paden. Als je dat nou gelooft, dat is ook geloof. Bij Gods woord gaat geloven dat het zo is. Dat God met eerbied gesproken zegt, het smart me aan mijn hart dat ik die mens gemaakt. Want we kunnen haast niets gewoon meer doen. Gewoon is er niet bij een mens. Hij wandelt als in een wind. Als je dat nou gelooft. Dan kan wel eens wezen dat je adem weer in je keel stokt. Want ja. Hij is onze schepper, onze maker. En in plaats van kom. Is iedereen vervuld met wijk van mij. Ik heb geen lust in de kennis van uw wegen. Ik zal nog verder gaan. Als je dan wat men noemt, als je dan bekeerd bent. Nou, heb je het dan verder gebracht. Als het nou eens gaat over wie wij zijn. Van nature, in Adam, ons bondsoort. Mag misschien niet zo openlijk uitkomen als bij een ander. Maar kun je er wat anders tegenover zetten dat je zegt, ik ben anders zoals ik ben. Dat is met mij anders. Als ik wakker word, dan begin ik met mijn schepper te prijzen en te eren. En voor ik eet of iets anders doe, heb ik gezongen. Looft God, looft zijn naam alom. Kun je dat zeggen? Nou, als je dat dan niet kunt zeggen, je doet dat niet, dan ziet het er niet best uit. Want de Heere, wij zeggen toch op aarde ook, ja, liefde, en dat is nog maar onder het domme, en dat is nog natuurlijke liefde, zou ik haast zeggen, hoewel het ook een gave gods is. Ja, als je toch met elkaar zo leeft, dat de liefde alleen maar bestaat uit een handtekening en een trouwboekje, dan zeggen ja. Ja. Nou, dat we nou zo zijn voor God. Die wereldse mensen. Ik. Geloof je dat nou? Als je dat nou gelooft, dan zeg je, hè, daar komt een weinig ademtocht hier. Want er staat en de geest. Dan ga je daarin bekennen en belijden dat het naar het eeuwig welbehagen Gods is, dat het er juist zo geschreven staat, omdat je voor God moet bekennen en belijden en voor je naaste, dat er niets is, maar dan ook niets wat naar God uitgaat, wat hem begeert, wat hem vreest. Alleenlijk de dood is er. Maar nu. De geest. Die staat hier voorop. De levenwekker. Waarom Christus zo ernstig gebeden heeft. Hij zegt ook, het is uw nut dat ik wegga. Dan komt de trooster. Die zal u in alle waarheid leiden. Heb je daar wel eens over nagedacht? Die zal u in alle waarheid leiden. Wat dat betekent? Dat betekent dat we met ons eigen nog niet één waarheid kunnen leiden. Verstaan? Geloven? Of beleven. Maar dat alles alleen het werk is van de Heilige Geest. Ik zou zeggen, dan moest er toch iedere zondag over de Heilige Geest gesproken worden. Dat wordt er ook. Al wordt hij misschien niet 10, 20 keer bij name genoemd, maar dat klopt ook, want hij zal van zichzelf niet spreken. Dat is weer het kenmerkende van de Heilige Geest. Dat hij juist Christus verheerlijkend werkzaam is. Opdat de Vader ten slotte, ja de drieënige God, alles zou zijn. Maar daarom, daar is iedere prediking wel van doortrokken. Kom, Schepper. Geest, bezoek uw kerk. Want daarbuiten is alleen maar dood, alleen maar omkomen. En u is niet zo, geliefde, daar wil ik niet heen, zoals je vaak hoort spreken, als de geest er is, of als de geest er niet is. Waarom? Omdat wij ook zo geestelijk verzonken zijn in onze doodstaat, dat we ook dat nog meer weten uit te buiten, om onze schandelijke stand voor God te verdoezelen. Zeggen men met een effe gezicht, ja, als de geest er niet is, dan doet hij maar aan. Begrijp je? Dat is ook nog een schandelijk misbruik. Nee, het is overeenkomstig het woord dat de Heer zegt in die bedeling van zijn Nieuwtestamentische gemeente. Ik zal mijn geest uitstorten over alle vlees. En Petrus zegt, dit is het wat je nu ziet en hoort. Dat wordt vervuld. Dus de geest is gegeven. Is gekomen. En de Heidelberger beleidt dat hij ook mij gegeven is. Nimmer van mij zal wijken. Eeuwig bij me zal blijven. Dus het gaat niet aan mijn monster uit te redden hoor. Zo niet. Maar het gaat er alleen maar even over. Adam, de bruid. Hier de bruid. Gods kerk. Waar wij van denken, die bruid die zal toch wel altijd roepen, kom. Nee. Die roept uit zichzelf nog niet. Eén keertje kom. En als het doet, bedoelt ze het nog verkeerd. Dat doet die bruid niet. Ja, maar zeg je, dat is toch onnatuurlijk. Als je toch in natuurlijke leven een bruid hebt en je houdt veel elkaar, die wacht toch. Op haar bruidegom. Ik hoop niet dat ik te ver ga in uw oren, maar geestelijk niet. Als je dat overbrengt op het geestelijk Sion, dan niet. U zegt, ja, maar dan klopt er niets meer van. Nee, klopt er niet. Zo onnatuurlijk zijn we nu in onze dood verzonken. Dat er niets is uit ons voortkomende wat enige betrekking kan hebben op de levende God. Het is wel eens nuttig als we daar zuiver uit het woord door de geest persoonlijk in ons leven in onderwezen worden. Want dan mag je verstaan wat de apostel zegt. Wat roemt ge alsof je het niet ontvangen had. Wat zeg je? Ik weet dit en ik heb dat. Je hoeft niet naar je eigen te wijzen. Dat is de grootste leugen die er bestaat. En als je niet naar je eigen wijst en we bedoelen ons eigen, dat is ook de grootste wangestalte die je in kunt denken. We hebben nog nooit niks als stank voortgebracht. En dan te zeggen, ja, maar die man of die vrouw, die hebben het geleerd. Wat hebben ze dan geleerd? Hebben ze soms dan geleerd, misschien, dat ze er nooit wat van geleerd hebben. Dat ze zulke verschrikkelijke stommelingen zo verschrikkelijk afkerig zijn, dat ze altijd alleen maar achteruit gaan. Totdat ze tenslotte achterover in het graf vallen. Ze ja man, dat is te gek getekend. Dat is te scherp. Ja, maar als je dat niet gelooft, hoe zou je dan vertroost kunnen zijn? Ook daar waar je arme ziel klaagt. Omdat ze niet klagen kan. Bedroefd is omdat ze niet bedroefd zijn kan. Jezus zo zegt, omdat ze niet bij hem komen kan. Jezus zegt niet omdat ze zich een heilige, een verlangende voelt. Maar omdat ze zich niets van dat alles voelt. Daarom wil mij met uw vleugelen dekken. Hoe zou daar nou troost voor zijn voor zulke mensen. Als ze nog één zucht om de komst van de Heer Jezus moesten doen. Want dan zou het nooit meer kunnen. Nooit meer. Maar nu wel. En de geest. Dus wij hoeven dan. Wij komen hier dan niet bij in aanmerking. Nee, we komen wel in aanmerking ergens voor. Maar het is enkel maar in de zin om wat eerlijk te krijgen van de Heere uit. Vrije genade alleen. Maar ik bedoel, we komen niet in aanmerking om op de lijst voor te komen. Weet je wel? Als kandidaat ergens voor. Daar komen we niet meer voor in aanmerking. Vanwege onze kwaliteiten. Vanwege ons inzicht of onze kennis. Daar komen we niet meer voor in aanmerking. Maar wel uit vrije genade laat God ellendig in aanmerking komen voor genade. Dat hij zijn genade geeft. Daarom staat er en de geest en de bruid zeggen. De bruid ook? Ja. De bruid ook. Maar de bruid zegt het door en met die geest waarvan de apostel zegt, die getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Die geest die leert stamelen Abba, Vader. Dat onderpand des geestes, dat het werk van Christus verzegelt als de enige geldende offerand. Die geest, die zegt het, die doet het, die leert het. Wat betekent dat? Dat betekent niet als ik in mijn ellendige, koude, nare stand wandel, dat het een gunstig teken is als ik zeg, nou ja, ik ben nou eenmaal zo. Nee, dat niet. Want de bruid heeft geen recht van spreken om te zeggen dat de Heere zijn geest niet uitgestort heeft. Want hij stelde zijn heilige geest in het midden van hem. Ik zou nog verder durven gaan. Zou er wel één in ons midden zijn die nooit door de geest is aangesproken door het woord? Als jong, als meisje, als je godvrezende moeder of vader gehad hebt, of onder het woord geleefd hebt, zou je dan durven zeggen, nee, mij niet. Zie je, wij kunnen er nooit uitkomen. Iedere verklaring van het woord, waarbij ik eruit kom met mezelf, zonder Jezus, is een leugen. Gaat mank. Waarom komen we er dan niet uit? Als de bruid in de stand van haar leven zo ellendig slaapt door zorgeloosheid of door moedeloosheid of door wat dan ook, noem maar op voor onszelf. Waarom kunnen we daar niet uitkomen? Omdat we niet kunnen zeggen dat het in Gods geest zit, maar dat we alleen maar moeten zeggen. De zonden maken een scheiding. Die bedroeven die heilige geest. Die kunnen zijn werk tijdelijk, want de Heer komt erop terug bij zijn kinderen, maar die kunnen we zo bedekken dat de mens in duisternis, moedeloosheid, haast zou je zeggen in overgegevenheid zijn weg gaat. Maar als het een kind is, komt het iedere keer tot de conclusie. Alles eigen schuld, van al het kwaad, van alle ellende, van alle troosteloosheid, van alle mis, alles. Waar de een prat op gaat en de ander als een onderdeel van zijn godsdienst naar voren schuift. Allemaal eigen schuld. Allemaal eigen schuld. Dat is een kenmerk van Gods geest. Dat hij ook daarin onderwijst dat als de stand van die bruid zo is, dat ze niet zegt, kom. Dat ze sluimerig geworden is en in slaap gevallen. En in het middernachtelijk uur ontwaakt. Dan ligt alles aan haar kant. Niet op de tijd. Niet op dat het zo druk hebben. Nergens anders op. Ik ben de schuldige. Ach ja, die geest verlaat zijn kerk niet. Maar hij kan zich wel verbergen. Ook in de zondaar, in de bruid, in de gelovige, kan hij zich zodanig verbergen, dat je hem niet bemerkt en niet ziet. Dat is even de negatieve kant, nu de positieve kant. En de geest en de bruid zeggen, kom, want er staat hier niet dat ze het niet zeggen. Of dat ze het vaak niet zeggen. Het is ook geen wens die hieruit gesproken is. Maar er staat duidelijk en de geest en de bruid zeggen, kom. Ze zeggen het dus. Nou, daar heb je nou alleen Gods werk. Daar gaat het vanzelf. Daar is het niet. Ja, dat hoort er ook bij. Het verlangen naar de wederkomst van Christus op de wolken des hemels. Want tenslotte als je een bruid bent, nee, er is geen redenering. De geest en de bruid zeggen, kom. Hoe is dat nu? Het is net alsof die bruid mag steunen op de geest. En terwijl die bruid nog van schaamte vervuld is, omdat ze eigenlijk meent, en daar heeft ze ten dele gelijk in, ik kan zo niet bij mijn man terecht, want die man is heilig. Die man is rein, die man is vlekkeloos. Die is rein van oog. En ik niet. En nu hou ik mijn mond maar. Ik durf niet te zeggen, kom. Want als hij nu komt. En hij ziet mij hier zo aan. Zo wordt er al eens gesproken. Bij de bruid. Dan kan ik toch niet zeggen, kom, want dan zou hij mij toornig moeten aanzien en mij verwijzen naar de duisternis en zeggen, ben jij een bruid? Het lijkt er niet op. Nu moet je verbanden zien, hè. Die geest is de geest van de hulp. Die geest is de plaats bekleden, de stedenhouder van Christus op aarde. Hij is aan bij de Vader. Dat is het pand, het tegenpand. De geest is hier op de aarde. Maar die geest staat in regelrecht verband met de Vader en met Christus. En nou die geest zegt tegen die schriften, de schaamde, die met veel boeleerders geboeleerd heeft. die roept, kom. En ondertussen heeft ze de bruid vast bij de arm gepakt. Kom. En de bruid, haar stem klinkt er ook achteruit. Kom. Misschien niet zo erg hard. Maar het klinkt eruit. Want die Heilige Geest is bezig haar te dringen en te dwingen. Zie niet op uw kleed. Zie niet op uw stand. Leg de grond niet in. Want dan kun je nooit zeggen kom. En dan kan het ook niet ook. Dan is er geen plaats. Maar zeg nou alleen maar kom met het oog op hem. Met je eigen buitendoor. Daartoe werkt de geest. Daarom zegt de geest, die zegt het voor. Die zegt kom. En de gelovigen, het wordt hem in het hart gespeld. Letter voor letter. Omdat de geest doet. Niet omdat hij geschikt en gepast is om zijn God te ontmoeten. Hij kan niemand ontmoeten van dat goddelijk wezen. Geen engel, niets. Maar de geest zegt, kom, laat los. Ik weet wel, dat bent gij. En gij kunt niet verschijnen, zegt ge. Maar zie eens, dit is des konings kleed, des middelaars kleed. Dat is het. Daaruit kunt en moogt ge zeggen, met vrijmoedigheid. Kom. Ook al zit je in het stof gedoken. Ook al ben je als een lederen zak in de rook. Ook al hoor je smalend zeggen door de tegenpartij. Het is maar makkelijk. Om dat te zeggen, kom. Daar heb je toch ook niets aan dat praten. Maar wat doet de geest? Zo werkt de geest. Die werkt door alles heen. Omdat hij Christus in zijn dierbaarheid en beminnelijkheid groter laat zijn. En ook weet, want de geest onderzoekt de diepte Gods. De geest kent Christus. Als God en mens. Hij weet hoe het erbij staat. En uit die geest, die schreeuwt het. Boven alles in, ook waar de bruid weifelt en haar stem blijft stokken. En zegt, ja, maar kan dat nu wel? De geest zegt, ik weet hoe het eruit ziet. Kijk eens goed, luister eens goed. Dit is de zaligmaker. Dit is Jezus. Die zich gaf tot in de dood, ja, de vervloekte dood des kruises. Zou je daartegen zeggen, ga heen? Nee, zegt de geest. En wie gaat spelen op de snaren van onze ziel? En waar onze verdorven natuur uit die snaren alleen maar valse tonen weten om te lokken. Alleen maar ellende. Alleen maar een akelige deun. Daar weet de geest en die ziel een ander woord. Om die snaren te spelen. Kom. Voel je dat het niet opgaat om te zeggen, ja maar, men is toch zo bang. Waarom ben je bang? Nou, want als ik aan mezelf denk, daar heb ik het al. Daar heb ik het al. Het is nou een goed teken. Ja, ook nog kunnen behoren bij die mensen die als ze aan hun eigen denken, dat ze denken dat God dankbaar mag wezen dat er nog zulk soort mensen op de aarde lopen. Zo geestelijk dood is een mens. Maar op de zaak terug te komen, als je nou zegt, oh man, hoe komt dat dan? Moet je dat niet zelf zeggen vanwege de zonde? Vanwege je gescheurde kleed? Vanwege het feit dat je het weet? Ik kan God zo niet ontmoeten. Voel je nou dat je met daaraan te denken, of door daaraan te denken, kan het nooit. Kan het nooit. Zeg, is dat niet goed om in te denken en om eraan te denken? Want de Heere zegt, gedenk daaraan. Ja, dat is wel goed, maar dat niet alleen. Want de geest en de bruid zeggen, of de geest zegt, kom. De geest zegt, denk aan het vaderlijk mededogen. Denk daar eens aan. Denk eens aan de onpeilbare oceaan van Gods liefde. Wat is er nou groot? Uw stand, uw kleding, uw angst of uw blijdschap, wat is er nou groter? De oceaan van Gods eeuwige ontferming in Christus. Of ik niet de murmelaar. Zo liggen de lijnen. Daarom zegt de geest en de bruid, kom. Omdat het zijn werk is. En omdat zij zijn bruid is. Die hoewel moeten we bekennen, ik ben zwart, toch liefelijk in hem. Die het leven is. Maar het is wat. Denk nou eens in aardse bruiden. Want we zijn er al hier onder ons al verschillende getrouwd. Kun je dat geloven als je op je trouwdag, zal ik maar eens zeggen, er is geen bruidstoilet. En verder, je ziet er zo akelig uit, je ziet er vol met vlekken van, misschien wel van de zenuwen. En onderweg ben je nog een paar keer gevallen. En er is nog een lading roet over je heen. En als je dan niet mee begint te huilen en je zegt, ja maar zo kan het niet. Zo kan het niet. Het kan nooit. En een ander die zou zeggen, nou, maar ik geloof vast dat die toch zo ook wel van je zou houden hoor. Die zou ook wel met je lezen. Dan zou je zeggen, ja. Ja, maar dat kan ik me toch niet indenken. Wat zegt de familie ervan? Dat zou mijn schoonvader zeggen. Nou eens even geestelijk, hè. Wat zou de engelen nou niet zeggen? Zouden al de heiligen die in de hemel zijn wel niet zeggen? Ik een bruid. Helemaal niet. Maar nou moet je zo zeggen. Als nou die de bruidegom het dichtst nabij is. Even het aardse beeld. Zijn eigen broer. Die zegt, ik heb het verteld. Maar hij zei tegen me dat hij het al wist. Maar dat hij wacht. Hij wacht op je komst. Hij verlangt je zeer spoedig te zien. Niet meer naar de kraan lopen, komen. Het is tijd. Ja, hoewel dan misschien de kleur nog niet helemaal van de wangen weg is, toch doet dat wel iets meer. Nou gaan we het beeld nog verder doortrekken. De geest is niet de broer. Hij is de geest van Christus die van de Vader en de Zoon uitgaat. Hij weet wat er in God is. Hij onderzoekt de diepte Gods. En hij komt bij de kerkbruid. die alleen maar achteruit gaat in plaats van vooruit snelt met een verblijd gezicht. Zeg, kijk eens, kan ik nou zeggen, kom, kan niet wat uitgesteld worden? En nu komt die geest van dat goddelijk gezin, om het zo eens uit te drukken, de drie enige God, die komt nou. Ik weet hoe het is. Pijn. Hij heeft niet gezegd, want hij wist het al. Van tevoren wist hij het al. Zelfs voor hij het ten huwelijk vroeg, wist hij het al. Alles wist hij. Maar hij heeft gezegd, kom toch. Kom toch. Want ik zie alleen maar mijn eigen werk erin. Dat zie ik alleen maar. Kijk zo. Zo is die geest nu werkzaam. Niet alleen bij de meer geoefende, om het zo eens uit te drukken. Maar ook, wat men dan wel eens noemt, de twijfelende of kleingelovigste zondaar. De geest beoogt hetzelfde en zegt, denk eraan. Waarom denk je zo hard van je man? Denk je dat hij je nu zal behandelen? Dat hij je gezicht zal slaan? Alles betaald? Ja, maar het kleed, als ik eronder kijk, kijk eens. Je moet er niet onder kijken, zegt dan de geest. Want ik weet dat in u geen goed woont. Maar het raak je ook nog kwijt. Zeg maar, kom. Tegen alles in. Zo werkt die dierbare geest. En die het woord zeggen, kom. Die het woord, dat is een opwekking, een evangelische opwekking. Er staat niet die het woord zegt. Maar zeggen. Dus je zou zeggen, een aanvoegende wijze. Een bede, een opwekking. Het is alsof daar het woord getuigt, oh, dat ieder die de geest en de bruid hoort spreken, of de kerk hoort zeggen, kom. Of om het anders te zeggen, die het evangelie der zaligheid horen, dat die verwaardigd werden om mee te gaan. Om mee opgenomen te worden in die schare die op weg is naar huis. Dat die ook misschien wel verbaasd kijkende, op welke wijze dan ook, meegetrokken wordt. Worden. Want de geest is bij de kerk. En de geest formeert de kerk. Daarom zegt de kerk ook en de geest. En die het hoort, die dat woord hoort van het evangelie, ook in deze laatste bedeling, die zeggen ook, kom. Kom, Heere, in mijn hart. Laat mij in u vrolijk en verblijd zijn, die het woord zeggen, kom, zie je, dat je zo elkaar alle goeds mag wensen, ja, alle goeds, dat kan gelden voor mensen die misschien het leven bitter maken, nou zijn wij van die lievertjes niet, dat weet ik wel, weet ik heel goed. Want het is oog om oog en tand om tand, hij doet dit, ik doe dat. Maar ja, houd er even rekening mee, dat zijn wij hoor. Dat is onze boze wil. De verdorven natuur. Want wat zegt de geest? Wat zegt de uitgestorte liefde in het hart? Wat zegt een blik op het evangelie? Die zegt, ach, dat aller mensen zongen. Aller engelen stem, o Heer, samen stemde, samen zongen, eeuwig tot uw lof en eer. Zonder einde geeft uw lof, Jezus, ons de rijkste stof. Trek ons hart tot u naar boven, dat u eeuwig lieve loof. Zo zo'n lotenschijn, die het hoort zeggen, kom. Ik weet wel dat Gods volk de Heere erkennen zal in zijn rechtvaardigheid. Maar ik weet ook dat waar hij in de harten werkt, en waar we waarachtig ook geloven dat onze naaste met ons midden in die geestelijke, vijandige, ontbindende dood ligt. Daar geloven we dat iets hetzelfde nodig heeft. Want we zijn dezelfde. Daar hoef je niet zoetsappig over te praten, maar dat is de werkelijkheid. Dat is het getuigenis van de geest en de bruid. En die dorst heeft, komen en die wil nemen het water des levens om niet. Tijd is eigenlijk voorbij, maar nog enkel woord hiervan. Die dorst heeft, komen. Wat is dat nu? Is dat een voorwaarde? Dat wordt moeilijk. Dat wordt moeilijk, een voorwaarde. En die wil, is dat een voorwaarde? Maar ja, hoe kom ik aan dorst? Hoe kom ik aan willen? Hoe kom ik eraan? Ik kan niet zeggen dat het niet waar is, want het is Gods woord. Die dorst heeft komen. En die wil, neem het water des levens om niet. Maar we hebben geen dorst. Ben je er hem daarmee uit, als je zegt, we hebben geen dorst? Stel nou voor, dat je beleidt en beaamt dat God is die het willen en het werken in ons werk. Naar zijn welbehaag, hij alleen. Maar dan de volgende vraag. Hoe weet je dan of dat die dorst wel erg genoeg is? Hoe weet je dan of dat die wil wel goed genoeg wil? Want dan beleiden we de waarheid dat onze dorst gaat alleen maar uit naar het zichtbare en het vergankelijke. En alleen die door God bearbeid wordt, heeft ware dorst. Ja, ware dorst. Ware dorst. Als je dat nou eens in je arme ziel gaat overwegen, ware dorst. In de woestijn en je kan geen stap meer verder. Je kan geen bewegingen maken van alles. Is als het ware verkleefd van de dorst. En als dan eens het onderzoekend licht van God op je komt. Ja, is het nou zo, weet je, dat je zo. Ja, dat is ook nog moeilijk. Ook al zou je nou de waarheid beleiden dat het God is die het willen en het werken. Ook de dorst werkt. Hoe moet je dan weten of dat die dorst diep genoeg is, echt genoeg is? Je kunt zeggen, ja, maar dat weet je wel als het zo na is. Dat kun je zeggen. Dat kan ook wel. Maar als je het een jaar daarna nog weet. Want zijn listen zijn ons niet onbekend. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Oh, hij is zo sluw. Hij rolt ons, wint ons om zijn vinger, eer we erg in hebben. Hoe moet dat nu? Die dorst heeft komen. Nou, het is ook zo. Die dorst heeft. Daar worden niet diegenen mee bedoeld die schamper zeggen of met een heel ernstig gezicht zeggen: ja, ik hoop dat het de hemel nog eens mag behagen om. Die worden niet mee bedoeld. Hier worden ook niet bedoeld degenen die zeggen: ja, als de geest is een ogenblikje aanwezig mag zijn, dan kan ik zo zingen. Tijgend het jacht ontkomen. Ook niet mee bedoeld. Waarom niet? Die hebben allemaal het leven hun ziel in hun hand genomen. Stuk voor stuk. De ene op een goddeloze manier, onder een rechtzinnige dekmantel, en de andere op een vrome manier. Die zegt: ja, het is een ogenblikje wezen, mag over de schutting heen kijken. Heb ik, als ik me niet bedrieg, heb ik wel eens dorst gehad en heb ik, als ik me niet bedrieg. Nou, die hebben geen dorst. Kijk, het gaat er maar aan, hoe wordt het uitgelegd, mensen? Wij kunnen Gods woord erfelijk belasten met onze rommel. Begrijp je? En ik voel het gewoon aan de tenen, zeggen ze wel eens. Als ze de zuiverste waarheden van de onconditionele genade Gods, als ze die heimelijk nog misbruiken, om er de kinderen mee onder oren te slaan. Hoor je het, mensen? Hebben we niet van nature. Groot geloof. Een eeuwig wonder wezen als we nog eens een ogenblikje dorst mag hebben. Eeuwig wonder, het is ons vooruitzicht naar het vlees. Hij had geen druppel water om zijn brandende tong te verkoelen. Snijd dat maar gerust uit. Af. Want met dat mogelijkheidje blijf je de mens ook nog in de kerk houden. Die manier. Denk er nou, hij gunt het ons toch. Hij stelt het toch niet heel. Nee, op dat vlak. Kun je van de zuiver evangelie kun je nog een wettische bediening maken. Ja, maar er staat door hem die dorst heeft. Kom. Ja, maar wat zijn dat dan voor mensen? Dat zijn rusteloze mensen. Dat zijn mensen, moet je goed begrijpen, die ook wel weten dat ze geen dorst hebben. Maar ze hebben er ook geen rust in. Want de rust missen. Want er is een pijn in hun leven. Dat doet God alleen maar. In hun hart ingekomen. En te midden van alle valse rust. Alle valse rust hoor. Die ze nog hebben. Alle valse rust. Hebben ze er toch geen rust van. Alle verzadiging dat ze maar drinken. Van alle kanten. Dat bedoel ik niet letterlijk, maar geestelijk. En dat ze geen belang hebben bij de enige springbron, maar uit die gebroken bakken bezig zijn. Daar redden ze het niet mee. Dat is een kenmerk van deze dorstigen. Ze kunnen daar juist nooit komen. Ze zeggen, als de nood maar eens opgebonden wordt, mensen, dan gebeurt er wel wat. Want bij hun gebeurt er niks. Niks. Waar andere antwoord krijgen, krijgen zij geen antwoord. Waar een ander beloften op toezegging krijgt, hoort hij niks. Waar een ander nog eens een stem verneemt in de nacht, hoort hij ook niets. Waar een ander zo zalig zit te zinken in het woord en in de eeuwige liefde. gevoelt hij zich hard en ongevoelig. Zo. En toch geldt daarvan het woord, die dorst heeft, kom. Want die zijn te diep gezonken om nog dorst te hebben. En dat maakt hun dorst uit. Die kan alleen, maar ook alleen maar, nee. Niet eens door een ditje en een datje. Die kan alleen door Jezus. Door het evangelie van Gods vrije genade. Kunnen ze weer in waarheid verblijd zijn. In waarheid dorstig zijn en hongerig naar de spijze die blijft tot in alle eeuwigheid. Je zegt misschien, wat daalt het woord laag af? Wat daalt het woord laag af? Dat die wil. Nou, diegene is die zegt, Heere, ik loop aan alle kanten vast. Want blijkbaar wil ik niet, dat komt uit in mijn hele leven, in mijn gedachten, woorden en werken, dat ik niet wil. Ik wil niet alleen maar, en die wil, zegt de geest tegen zulke. Levenswateren, die worden verkwikt met de enige heilsfontein van zijn bloed, van zijn wonden. Van zijn verbrijzeling, van zijn trouw, zijn tranen, zijn keel die van droogte ontstoken was, van dorst, mijn dorst heeft hij geroepen. We zeggen, ja, maar dat is toch laag afgedaald? Ja, ik weet het laag is, maar nou de vraag, zijn wij nou zo laag? Want Gods woord daalt laag af. Anders zou er niemand zalig worden. Maar geloven wij dat niet? Zijn wij nu zo laag? Want je kunt wel makkelijk zeggen, hè, dat is een pak van de hart dat zo is. Dat er ook niet in mijn dorst zit. Maar dan maak je toch een verkeerde toepassing. Alleen als het pak in die zin van je hart afgenomen en opgelicht wordt. Hij heeft gezegd, mijn dorst, dat daarin mag gelopen en daaruit mag ontvangen, levend water, om steeds dorstiger te worden. En steeds meer te zeggen, kom. Hier, nu, vandaag, maar kom ook op de wolken des hemels, om alles goed te maken, alles dat geen schandvlek der zonde meer zijn zal, nog genoemd zal zijn, en geen goddeloze uw werk langer zal bespotten. Kijk, dat is nou het geheim van de genade. Als ik aan zo'n woord zit te lezen, dan probeert eerst Mozes iets wijs te maken. Dan komt de Satan die probeert het sleutel in mijn hand te geven als een engel des lichts. Ten slotte zeg ik, ach, trouwe Heer, ik weet het niet. Ik weet er niks van. Dan zegt de Heer, ga maar. Ik zal raad geven. Daarom weet ik dat het zo is. Het gaat er niet over een letter of een woord. Om een verschil in ervaring. Och, de Heer is zo vrij. Maar de kern van de boodschap. Dat mag ik u in de naam des Heeren uit dit vers zeggen. Dat is het getuigenis van de geest en de bruid. In de laatste bedeling ook waarin wij leven. En dat gaat om die dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben. en waar het leven des geestes is. Als je het ergens anders weet te halen, probeer het. Maar ik ben bang, niet alleen bang, maar ik weet zeker, het wordt een vergeefse reis. Amen.